Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Vanuit de corridor in Vlaanderen gaan filosoof Floris van den Berg en ik in gesprek met Christophe Busch. Christophe, welkom. Christophe, ja, je bent van alles. Ik kan een introductie van een paar minuten afgeven. Ga ik niet doen. Je werkte meer dan 10 jaar in de forensische psychiatrie. Je bent criminoloog. En ja, je zegt dat waarschijnlijk niet over jezelf, maar ik ga het zeggen. Je bent expert in holocaust en genocides. We gaan het nu hebben over de aard van de mens. Onder andere aan de aanleiding van dit boek.
Boekje.
De Dikke Busch. De duivel in elk van ons. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft klik op like en abonneer. Christophe, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Om maar te beginnen, waarom schreef je dit boek, De Duivel in elk van ons?
Omdat een uitgever mij dat gevraagd had.
Ja,
okay. Heel eenvoudig.
Zo heet het.
Maar ik klopte eigenlijk natuurlijk wel aan van je bent al heel lang met dat thema bezig. Je bent soms ook een maatschappelijke stem omtrent die thema's. En dat is natuurlijk omdat ik lange tijd ook in Kazerne Dossin, het Holocaust en Mensenrechtenmuseum, heb gewerkt hier in België. En dat deed mij wel denken van, ja, als ik nu zelf terugkijk op die 30 jaar dat ik met dat thema al bezig ben, dacht ik, dan is er wel wat gebeurd.
Mm-hmm.
Er is wel heel veel qua inzicht bijgekomen. Je bent gekomen van een klein rekje met een paar holocaustboeken in de jaren 50 tot vandaag een bibliotheek die zo groot is en dan nog ga je alle holocaustboeken er niet in krijgen.
Mm-hmm.
En dat maakt dat ik wel zo dacht van, ja, misschien op vlak van daderschapsstudies, alles eens bundelen wat ik al heb meegemaakt en waar ik denk dat het naartoe gaat gaan,
mm-hmm.
Dat lijkt me een heel mooie uitdaging.
Ja. Ja, zeker. Nou, dat is denk ik ook mooi gelukt. Ik wil nog even ook nog bij de ondertitel stilstaan. Die heb ik nog niet genoemd. Dat is van holocaust tot terrorisme. Hoe gewone mensen in staat zijn tot buitengewoon kwaad. Wat maakt iets kwaad? Waar hebben we het over?
In dit boek gaat het bij mij vooral over collectief geweld.
Mm-hmm.
En collectief geweld is dan ja, de verzamelnaam natuurlijk. En er is daar een WHO-definitie van. Maar dat omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met massamoord, genocidaal geweld, maar evengoed ook terrorisme. Het gaat over groepen die elkaar naar het leven staan. En waarin geweld een legitiem middel is om tot een bepaald doel te komen. En soms is dat een op ras gebaseerde samenleving of een op religie gebaseerde samenleving. En voor mij is het natuurlijk wel boeiend dat je ziet dat je verschillende studiedomeinen hebt die dat eigenlijk bestuderen. Je hebt holocauststudies, later heb je dan jaren 80, 90 toch wel een boom gehad in genocide-studies.
Ja.
Na 9-11 krijg je een letterlijke en figuurlijke explosie van terrorisme-studies natuurlijk. En dat maakt dat er ja, heel veel geweten is over die geweldsfenomenen tot op vandaag.
In het, ik heb niet paraat of het voorwoord de inleiding is, maar in je eerste hoofdstuk ga je op zoek naar Carl Hucker, hè? Kun je daar iets over vertellen en over de zoektocht, over het fotoalbum? Misschien kun jij ook nog wat toelichten.
Ja.
Maar eerst aan jou, alsjeblieft.
Wel, ik was natuurlijk geïntrigeerd door die bijzondere plaats die heel vaak met de Holocaust symbool staat natuurlijk. Dat is Auschwitz.
Mm-hmm.
En Auschwitz heb ik al meermaals bezocht, jaren, decennia geleden. Maar dan kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie, wat vooral gememorialiseerd is, dat is natuurlijk die slachtofferrealiteit. Het hoofdkamp Auschwitz 1, Birkenau, de zeer grote plaats. Maar via een goede vriend van mij, Hans Citroen, was ik een paar keer met hem naar niet alleen het concentratiekamp / museum geweest, maar naar het brede SS-interessegebied. En ik begon daar rondlopen samen met hem. En ik liep gewoon in die Poolse stad, in de omgeving. En overal zag ik kamppalen en overal zag ik woningen. En kreeg ik de uitleg van, ja, maar hier is het SS-schooltje geweest. Hier is de SS-kuche. Dit gebouw, wat de bakkerij is, was de bak. En dan voel je plotseling van, ja, maar naast dit museum is hier een gehele wereld. En dat is eigenlijk de daderwereld.
Mm-hmm.
En dan ben ik me heel erg gaan verdiepen in, ja, wat was die daderwereld van Auschwitz? En op dat moment dat ik daarmee bezig was, popt er een Auschwitz-fotoalbum op. Een fotoalbum dat helemaal anders was dan het andere eerst gekende Auschwitz-fotoalbum.
Mm-hmm.
En het eerste is wat we het Lili Jacob-album noemen. Is eigenlijk een album gemaakt door de nazi's zelf, door de fotografische dienst, om de aankomst, de selectie, Alles behalve eigenlijk de vernietiging visueel te gaan vastleggen. En dat is een soort presentatiealbum dat men maakte om aan hogere officieren het vernietigingsproces in Auschwitz te tonen. En dat is het beeld dat leidt tot Schindlers List en tot onze brede maatschappelijke bewustwording. En in 2006 komt er een ander album naar boven. En we denken, ja, dat gaat nog één van zulke presentatiealbums zijn. En dat was het helemaal niet. Het was een persoonlijk kiekjesalbum van Karl Höcker. De rechterhand van de kampcommandant. De
adjutant. Waar kwam dat vandaan eigenlijk? Hoe kwam dat opeens uit de lucht vallen?
Wel, het is een boeiend verhaal. Het is gedoneerd aan het Holocaust Memorial Museum. En het komt uit een inlichtingenarchief. En het zou afkomstig zijn van een CIC-officier. Het is eigenlijk een Amerikaanse inlichtingenofficier. Die dus in de achterhoede mee optrok en ging gaan kijken, zijn er hier Duitse inlichtingenofficieren, kunnen we die langs ons kamp krijgen, want de Koude Oorlog was al begonnen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook welke bronnen, welke informatie vinden we hier? En hoe kunnen we dat... En vermoedelijk heeft die CIC-officier dat gevonden. Hij zou dat decennia in zijn kelder bewaard hebben en dan besloten, 6 maanden voor zijn dood, om aan het Holocaustmuseum te doneren. Ik denk dat dat het gemakkelijke verhaal is. Op mijn kritische vragen heb ik nooit antwoord gekregen, maar ik vermoed dat het uit het inlichtingenarchief van de inlichtingendiensten uit Amerika in Washington komt. Hè. Maar dan krijg je natuurlijk heel ambetante vragen als het daaruit komt. Ja, wat heb je nog in dat archief zitten natuurlijk? Hè. En dat willen ze niet. En dus dat was een heel merkwaardig album, omdat dat niet die slachtofferwereld van Auschwitz toonde, maar wel die daderwereld. En dus Karl Höcker is die adjutant, trekt eigenlijk niks waarvoor wij Auschwitz kennen, hè, dat industrieel vernietigingsproces, maar trekt het Julfest, een soort Germaans kerstfeest. Hij trekt daar het sociale leven, de jachtuitstapjes, de teambuildingsmomenten. En plotseling zie je niet alleen de plaatsen, maar ook de activiteiten en het gehele andere sociale leven die ook aanwezig was op die plaats. En dat is een beetje wat Primo Levi zegt. Auschwitz is eigenlijk een parallel universum. Je hebt een ondersteboven-wereld. En de logica, de wereld van de slachtoffers, is een andere wereld dan die van de daders. Ook al zit die aan elkaar geklokt, natuurlijk. En dat maakt een stuk dat dat fotoalbum voor mij een visualisering was voor waar ik eigenlijk al jaren onderzoek naar deed. En zo ben ik helemaal gerold in wie was die figuur, hoe verliep de fotografie in die kampen, welk beeld maakte men, wat zegt dat over het denk, gevoels en handelingskader van die daders. Dus heeft eigenlijk dat visuele document me heel erg in de daderwereld van Auschwitz gesleurd.
Wat deed dat dan met je toen je die foto's zag?
Herkenbaarheid in de eerste plaats, omdat je natuurlijk... er is wel wat geweten over hoe het denken, het voelen en het handelen afglijdt van mensen. Er zijn allerlei theorieën. En plotseling zag je dat op foto. Dan zie je natuurlijk dat niet al terreur gruwel is. Je ziet kameraderie op die foto's.
Dierenliefde.
Ja, je ziet dierenliefde en dierenwetgeving is een van de vooruitstrevende wetgevingen onder het nationaal socialisme geweest zelfs. Maar wat ga je vooral gaan zien? Eigenlijk al van die processen die redelijk goed beschreven zijn. En dat maakte voor mij de kracht van dat album duidelijk. Dat album toont complexere processen die je eigenlijk in de analyse en in het luisteren naar die daders was te weten gekomen. En dat maakt natuurlijk als je stuk ook de gelaagdere, complexere beeldvorming van wat is die Holocaust geweest en hoe moet je dat geweld begrijpen, was dat een heel belangrijk instrument om die complexe mechanismen bloot te gaan leggen.
Johan Braakman heeft het in zijn boekenkast. Ik heb het bekeken.
Het origineel, hè? Het origineel. Dat zat bij Johan Braakman. Ik moet je ook even vertellen, het was niet de Amerikaanse inlichting. Het kwam van Johan en ze hebben een kopie gestuurd. En die heb jij gezien. Het origineel staat hier.
Dat heb ik ooit het kopie gaan bekijken. Dat was heel grappig, want ik moest in de kelder in Washington gaan. Ja. Ik moest witte handschoenen aandoen. Om dan mijn handen op de rug te houden om op 2 meter afstand naar het album te mogen kijken. Dus okay, wat bleek een kopie te zijn.
Ja. Want als je dus bekijkt inderdaad... Als je niet weet wat de context is, dan denk je gewoon, er is niks mis. Ja, je ziet de SS-uniformen, dat is een alarmbellen. Maar los van dat, denk je, zijn er gewoon mensen die een gezellig feestje hebben. Maar dat voelt heel raar. Ik heb er dus ook in gekeken. Je krijgt het niet goed in je hoofd.
Ja, klopt. Nee, klopt. En toont echt die ondersteboven-wereld, hè, want er zijn een aantal foto's. Eén foto waar we heel lang met een aantal onderzoekers zitten op studeren hebben, is wat we de sing-along-foto noemen. En dat is aan de Soa-hutte. Dat is een soort retraite-oord voor daders, hè, waar de SS, als ze willen trouwen en ze kunnen niet naar Duitsland teruggaan, gaan ze dat daar doen. Teambuildingsdagen gaan daar door en zo verder. En dan zie je bijvoorbeeld op een bepaald moment gaat Hucker, wat is zijn fotoalbum, met de SS-helferinen, een soort communicatiemedewerkers, gaat hij op teambuilding-sessie naar daar. En een van die dames heeft daar 2-jarig zoontje meegenomen. Hè, want het is een zaterdagochtend, hebben we kunnen traceren. En wat is er gesloten? Ja, het SS-schooltje. En dat toont ook dat mensen daar als gezin wonen, dat kinderen naar de school gingen, dat je na de schooluren samen het huiswerk maakt, ja, als dader in Auschwitz. En in dat andere eerste fotoalbum, daar zijn ook foto's, ook van 2-jarige kindjes. En er is een heel markante foto waarin je mensen ter hoogte van crematorium 5, zij weten dat niet, wij weten dat wel, waarin je een kindje van 2 jaar heeft een bloemetje geplukt en geeft dat aan het kindje voor hem. Niet wetende dat een half uur later zij zullen vergast en vermoord worden. En die 2 foto's naast elkaar tonen dat parallel universum. En het zegt ook natuurlijk wel iets dat voor zo'n onmenselijke gruwel en destructie te produceren, dat je daar eigenlijk ook wel een heel herkenbare wereld hebt die heel dicht bij ons komt. Mm-hmm. Want zij zien niet meer naar de overkant en zien mensen. In de taal en terminologie van Auschwitz heeft men het over stuks, vracht, cargo die verwerkt moeten worden. Wij zien natuurlijk de mens die vernietigd wordt. En dus dat is eigenlijk een heel visueel sterk element om die dualiteit van die wereld van Auschwitz beter te gaan begrijpen, ja, en te gaan bestuderen.
Want wat nog iets wat ik in het boek wat me echt enorm trof, ja, het gaat over een van de andere SS-commandanten, Thielman. En die heeft overleefd en die heeft ook een kleinzoon. En op een gegeven moment, die kleinzoon, ik beschrijf hier een passage uit je boek, heeft op school over de Holocaust geleerd. En die opa, die Thielman, heeft daar nooit over verteld. En dan lees ik een stukje voor uit jouw boek. Wel herinnerde hij zich hoe zijn grootvader ooit, toen hij zelf over Auschwitz leerde op school, met fonkelende ogen had gezegd: nou komt het. Jongen, dat was de mooiste tijd uit mijn leven. Dus na de Tweede Wereldoorlog, wordt dat gezien als de mooiste tijd van mijn leven. Maar als je dat album kijkt, niet zoveel mee. Ik bedoel, dat is echt. Hoe zit dat psychiatrisch of hoe kan dat bij mensen?
Ja, het is natuurlijk, en dat is een stuk de stelling van mijn boek, dat is dat het afgeleide richting daderschapsprocessen, dat dat natuurlijk niet komt door een enkelvoudige oorzaak. Hè. Het is armoede, het is ideologie, het is religie. Ja, je hoort dat heel vaak, hè, in het licht van genocidaal geweld of terroristisch geweld. Het is natuurlijk een complex samenspel van vele actoren en factoren. En meestal horen de journalisten dat niet graag, hè, want dat is moeilijk bevattelijk dan. Maar je voelt wel heel duidelijk dat, we zouden dat vandaag het radicaliseringsproces gaan noemen, dat mensen hun denkkader vaak ook via emotionele wegen afglijden en dat daar een handelingskader mee komt. En dat je natuurlijk in een algehele verruwing van een Tweede Wereldoorlog, dat geweld plotseling ook een legitiem instrument geworden is. En als al die dingen samenkomen en je gaat inspelen op individuele motivaties in een totalitair systeem, waar een ideologie wordt aangereikt, waarin eigenlijk ook allerlei beïnvloedende mechanismen in de cultuur zijn binnengegooid, hè, waarin je gehoorzaamheidsdynamieken, conformiteitsdruk en zo verder aanwezig is. Ja, als je dat allemaal samen begint te krijgen en je komt in gewelddadige episodes terecht, ja, dan krijg je veel groter potentieel tot geweld als een legitiem middel te gaan aanzien.
En dat is los van niet een speciaal soort mens.
Nee. En natuurlijk is dat een stuk de evolutie in daderschapsstudies geweest. Hè. Het eerste beeld die we heel vaak hadden van daderschapsstudies is eigenlijk gecreëerd op basis van de bevrijdingsfotografie. En wat zien we in die bevrijdingsperiode, dus in april, mei 1945, creëren eigenlijk de nazi's naast hun gehele terreursysteem in die concentrationaire wereld, creëren ze daar bovenop nog een humanitaire ramp. Want wat gaan ze doen? Naarmate het Oost- en het Westfront Duitsland naderen natuurlijk, bevrijden zij die uit die kampen in de periferie. Mm-hmm. En dus de SS beslist van, kijk, we gaan iedereen evacueren, tussen aanhalingstekens. We gaan iedereen op transport of zelfs te voet via dodenmarsen naar die centrumkampen laten komen. En dat maakt dat dus niet alleen die terreurplaatsen, maar ook nog een keer gigantisch overrompeld worden door die massa's gevangenen die naar het centrum van Duitsland worden gestuurd. Resultaat, de beelden die we allemaal kennen. De bergen lichamen, denk aan die Britse soldaat op zijn bulldozer die de bergen lichamen in die massagraven moet duwen. En op dat moment zie je eigenlijk ook voor het eerst die dader. Je ziet die daders, de lichamen in de massagraven gooien en zo verder. En dan krijg je natuurlijk een logische analyse van zij die dat gedaan hebben, iets wat eigenlijk onbeschrijfelijk is voor woorden. Dat we er foto's van moeten trekken om te bewijzen dat dit echt wel waar is, dat moeten onmensen zijn, dat moeten barbaren zijn, dat zijn buitenaardse figuren, die zijn mad or bad. En dat is eigenlijk het dominante daderbeeld dat in die eerste 10, 15 jaar zich zal manifesteren. En eigenlijk is dat ook heel verstaanbaar op dat moment als je geconfronteerd wordt met de gruwel die is uitgevoerd. En dan krijg je een tweede grote sprong. Ik denk twee auteurs zijn daar voor mij heel erg van belang. Raoul Hilberg, Duitse historicus die heel gedetailleerd die eerste 15 jaar al die archieven uitsplitst. Hij gaat een prachtige driedelige reeks schrijven over de vernietiging van het Europese Jodendom. En hij is in de complexiteit gedoken door te gaan zeggen, ja, je hebt wel die topmannen, Hitler en zijn trawanten, Himmler en Heydrich en zo verder. Maar je hebt ook dat departement, je hebt ook die in dienst, je hebt ook dat initiatief en zo. En dus die gaat dat eigenlijk heel rijkelijk gaan documenteren, wat er allemaal betrokken was. Mm-hmm. Je hebt minder voorzichtige figuren zoals Hannah Arendt, die vanuit een politieke theorie een enorme kennis had over totalitarisme en haar vergelijkend boek, waarin ze natuurlijk het nationaalsocialisme en het communisme naast elkaar zetten. Maar in begin de jaren 60, raakt zij natuurlijk ook heel erg gekend door het Eichmann in Jeruzalem-boek. Mm-hmm, ja. En zij zal de Eichmann-casus gebruiken, en tot op vandaag is daar nog altijd heel veel discussie over of dat Eichmann wel de juiste casus was. Maar een stuk haar stelling is wel heel erg van belang. Ze zegt van,
naar aanleiding van het proces, dat is goed om te benoemen, denk ik. Hè? Ja. Het proces van Eichmann.
Ja. Ja. Dus ze was eigenlijk gevraagd als journalist om vijf journalistieke stukken voor de New Yorker te schrijven over het Eichmann-proces. Man was de dans ontsprongen, gekidnapt in Buenos Aires, naar Israël, Jeruzalem gebracht om daar in het slachtofferland als eerste nazi-oorlogsmisdadiger berecht te worden. En wat zij dus eigenlijk constateerde was, de gehele wereld verwacht hier de demon te zien. Mm-hmm. Duivelshoorns, bokkenpoten, dat verwachtte de wereld. Maar wat krijg je eigenlijk te zien? Een bureaucraat. En ze zegt, wat Eichmann nu kenmerkt, waar zijn oorzaak, de oorzaak van zijn bijdrage tot de geweldpleging van komt, is niet zijn mad or bad, is niet zijn kernpsychopathie of is niet zijn aangeboren kwaadaardigheid. Nee, het is zijn gedachteloosheid. En ze gaat eigenlijk met die ondertitel van dat boek, De banaliteit van het kwaad, gaat ze eigenlijk willen stellen dat de mensen die dat geweld plegen, het is een buitengewoon geweld, we hebben daar zelfs een nieuwe term voor gebruikt, genocide, maar de mensen die dat kwaad plegen zijn wel banale mensen, zoals u en ik. Mm-hmm. En gedachteloosheid wil niet zeggen dat Eichmann niet kon denken, tuurlijk kon die denken, maar dat wil eigenlijk zeggen dat hij een stuk zijn eigen denkprocessen uitbesteedt aan een ideologie. Mm-hmm. Je moet niet nadenken, want er is voor jou nagedacht. Je moet eigenlijk zelf niet kritisch bevelen gaan volgen. Je moet gewoon gehoorzamen wat de structuur van de staat u oplevert. En dat is wat ze bedoelt met die gedachteloosheid. Mm-hmm. En eigenlijk is zij heel voor haar tijd vooruit, want het is in de jaren 90 dat er een grote discussie tussen twee historici zal ontstaan, het Browning-Goldhagen-debat, over de normaliteit van die daders. Mm-hmm. En dus wat ik poog te doen, is dat proces en al die inzichten, en daarom is het ook een dik boek geworden natuurlijk, om dat wat bloot te leggen en een stuk een sprong te maken naar de volgende stap, omdat ik denk dat we van de banaliteit van het kwaad nu in een fase zijn gekomen om te praten over de complexiteit van het kwaad. Mm-hmm. We weten nu zoveel beïnvloedende factoren, maar we hebben niet de modellen om eigenlijk de interacties tussen die factoren goed te gaan begrijpen. Mm-hmm. Laat mij toe één voorbeeld te geven. Je hebt dehumanisatie. Het wegnemen van het menselijke etiket. Mm-hmm. Is iets wat je bij de slachtoffergroep is iets wat je bij elke collectieve geweldsvorm gaat terugvinden. Maar ook in andere samenlevingen zijn er vormen van dehumanisatie, maar volgt er toch geen geweld. Mm. Ja, maar hoe werkt dat dan? Ja. Mm-hmm. Want ja, je vindt wel overal daar dehumanisatie, maar niet daar. Wel, dan merk je bijvoorbeeld als dehumanisatie gecombineerd wordt met toxificatie. Mm-hmm. Het is niet alleen een minder mens of een... Een soort beestmens was dan de taal, of een te verdelgen dier. Mm-hmm. Maar dat dier is ook nog eens een gevaar voor jouw groep. Mm-hmm. En dan vergiftig je natuurlijk ook dat beeld. Dan zie je dat plotseling de kans, de probabiliteit tot geweld, vele malen stijgt. En dan zie je dat die elementen beginnen te interageren met elkaar en beginnen veel gevaarlijker te worden.
Misschien zou je ook nog wel kunnen stellen dat niet overal waar wordt gedehumaniseerd ook bijvoorbeeld collectief geweld direct nodig is, vanuit ideologisch perspectief. Maar waar dat wel zo is, dan is die dehumanisatie ook handig, omdat dat veel makkelijker maakt voor jou als soldaten om geweld te plegen.
Absoluut. Ja. Dat is eigenlijk wat we in de criminologie neutraliseringstechnieken noemen. Hè. We kennen heel vaak rationaliseringen achteraf. Wat zijn neutraliseringstechnieken? De mens is eigenlijk geremd om geweld te plegen op elkaar. Mm-hmm. Het is niet normaal dat ik een hamer pak en een van jullie hoofden insla onmiddellijk.
Het sociale experiment komt na deze podcast.
Voilà. We gaan dat doen. We gaan het tafelkleedje bespeuren, vrees ik dan. Maar wat ga je gaan krijgen? Die remming die kan je wegwerken. Mm-hmm. Want als ik u als minder mens zie, als een bedreiging voor mij zie, zelfs uiteindelijk in de taal van Auschwitz als een object dat te verwerken is, zie, mm-hmm. dan voel je heel duidelijk de remming om geweld te plegen, dat die geneutraliseerd wordt. En er zijn verschillende neutraliseringstechnieken beschreven. En dat zijn natuurlijk zaken die voor de feiten uw denk- en emotioneel kader beïnvloeden, die maken dat geweld veel waarschijnlijker aan het worden is.
Ja, want ik neem aan dat je dit boek geschreven hebt niet alleen maar als historicus, maar inderdaad als criminoloog, om ervan te leren om het te voorkomen. Dus eigenlijk een... Maar wat je nu net zei, die twee dingen, die toxificatie en die dehumanisatie. Als ik kijk naar de recente voordrachten van president Trump, die deed precies dit soort dingen die jij nu net opgezond hebt. In hoeverre moeten we daar dan ook bang voor zijn? Want er wordt altijd gezegd, hij is geen nieuwe Hitler. Want hij is Trump, maar jij noemt wel dezelfde dingen. Moeten we dan hoe is de verhouding om daar bang voor te zijn of niet? Ik kan van de ene partij zeggen, het is overdreven. En de andere partij, het is een nieuwe Hitler. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk het hele doel van daderschapsstudies is natuurlijk dat je langs de ene kant tracht beter greep te krijgen, inzicht te krijgen in de patronen die je ziet. En dus je kan patronen gaan zien van dehumanisatie is aanwezig, maar dat is niet voldoende en dat komt erbij. En dan staatssystemen zijn van belang en zo. Dus je begint die patronen te detecteren, maar je kan niet zeggen, er gaat iets ergs gebeuren. Nee, want naast die patronen heb je gebeurtenissen. Gebeurtenissen die toevalsfactoren in meespelen, die onvoorzienbaar zijn. En die patronen kunnen versterken of vertragen. Laat mij toe een voorbeeld te geven. Wat Trump aan het doen is, als je kijkt ook naar 6 januari, de bestorming van de Capitol, daar herken je toch een aantal patronen in wat er gebeurt. Er is een heel denkkader dat wordt meegegeven dat de verkiezingen gestolen zijn, de president nodigt uit. Wat voor ons het meest democratische moment in de Amerikaanse samenleving is, de wissel van de macht in de Capitol, is voor die mensen eigenlijk de meest ondemocratische moment. Want daar wordt eigenlijk een soort legalisering van de gestolen verkiezingen georganiseerd. Ja. En dan zie je dat patroon opduiken. Is daar iets gebeurd? Ja, er zijn 5-6 mensen gestorven. Maar dat kon veel erger zijn. Ja. Laat mij toe, nu, Trump heeft net een moordaanslag gepleegd en dat toont dat
belang van... Overleefd. Tenzij hij meer weet dan mij, dat zou kunnen.
Nee, niet dat ik weet. Heeft dat overleefd. En wat ga je nu gaan zien? Stel u voor dat hij een beetje meer met zijn hoofd in de verkeerde richting zat. Mm-hmm. Dat die man wordt doodgeschoten. Dat is een heel mooi voorbeeld waarin je ziet dat er allerlei zaken aan het groeien zijn. Je hebt heel giftige, problematische denkkaders. Je hebt een land dat uitpeilt met wapentuig. Mm-hmm. En dan plotseling wordt daar een heel belangrijk figuur doodgeschoten. Ja, wat er dan gebeurt, dat kan heel gevaarlijk zijn. En dat is mijn metafoor dat ik altijd gebruik. Als je 2-3 balen hooi in je houtschuur, in je schuur staan hebt en je speelt met lucifers, dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die balen in brand gaan schieten. Maar het is niet slim om met lucifers bij 3 balen hooi te spelen. Maar als je schuur met 30 balen hooi vol zitten, en je begint met lucifers te spelen, dan kan je wel een heel grote ramp hebben. En dat is hoe die toevalsgebeurtenissen kunnen interageren met die patronen. Dus kan je daar wijzere beslissingen mee nemen? Ja. Kan je die dingen controleren? Ja, nee, natuurlijk niet. Hè.
Voordat je in dit boek ingaat op de analyse van het kwaad, zo heet volgens mij ook een hoofdstuk, of een hoofdstuk is dat, analyse van het kwaad, volgt het boek eerst vier levensverhalen na jouw zoektocht naar Carl Hucker. Hè. Eentje is Rudolf Huss, de andere is Eichmann, waar we het al kort over hebben gehad. Dan hebben we nog Irma Greze en Marcelle Gombert.
Gombert, ja.
Dankjewel. Wie zijn deze vier mensen en waarom heb je hun gekozen?
Ja.
Waarom deze vier?
Ik kon er ook andere vier nemen, ja. Maar het, voor mij zijn er een aantal belangrijke redenen achter. Ik wou een diversiteit van daderschap tonen. Mm-hmm. Hè, want daderschap is zowel de mensen die de besluitvorming doen, de mensen die besluitvorming dan in bevelen en structuren gaan gieten. Hè, dat is de figuur van Adolf Eichmann natuurlijk. Mm-hmm. Mensen die het middenkader zijn, het mesoniveau, die eigenlijk echt de operaties gaan organiseren. Rudolf Huss, de kampcommandant, is in mijn ogen geen kernpsychopaat, maar is een top-CEO. Mm-hmm. Een heel amorele top-CEO, waarin een efficiëntielogica een gigantische gruwel gaat faciliteren. Maar dat is het middenkader. En dan heb je natuurlijk mensen die het geweld uitvoeren. En daar heb ik specifiek voor twee vrouwen gekozen, want bij daderschap is het dominante patroon dat meestal jongvolwassen mannen zijn die dat gaan plegen, natuurlijk.
Zeker als gewelddadig is ook nog
voilà,
eens.
Dus de uitvoering van het geweld, kijk, gaande van IS-strijders tot de Rwandese genocide tot de Holocaust, en de uitvoering ga je heel vaak jongvolwassen mannen gaan zien. De militaire generatie, als het ware. En dan ga je gaan zien natuurlijk dat naast die mannen er ook vrouwelijke daders zijn. En dan heb je Irma Greze. Irma Greze is een heel jong meisje die totaal niet uit een geradicaliseerd gezin komt, maar in een heel korte tijd door haar omgeving, haar netwerken, een ziekenhuis en later het concentratiekamp waarin ze kampbewaakster wordt, je hier penitentiair beambte zou worden in een gevangenis, glijdt die helemaal af. En wordt die eigenlijk in de geschiedschrijving geboekstaafd als een van de meest gruwelijke kampbewakers ooit in de geschiedenis van de Holocaust. En dat blijkt een eenvoudig meisje te zijn. Patrick Brown, die haar biografie onderzoekt, ontdekt inderdaad daar geen mad or bad aspecten aan. Maar dat is wel de dame die op 21-jarige leeftijd in Hameln opgehangen wordt voor waanzinnige misdrijven die ze in Auschwitz gaat plegen. En dat laat ook natuurlijk weer toe om te gaan zeggen, het kwaad zit aan de overkant, want dat zijn nazi's. En je weet wel, nazi's, dat zijn Duitsers geweest. Mm-hmm. En dan dacht ik van, ja, maar ik zou toch eigenlijk ook het iets dichter bij ons willen betrekken. En toen kwam ik uit van, welke vrouwelijke kampbewaaksters zouden van Vlaamse of Belgische origine zijn? En dan ben ik eigenlijk op Marcelle Gombert uitgekomen. En het was heel rijkelijk, omdat ik in het VRT-archief een opname terugvond van Marcelle Gombert, die eigenlijk getuigde over haar kampperiode. En dan ben ik haar juridisch dossier, haar strafdossier, gaan inkijken. En dan voel je dat een dame is die wel uit een geradicaliseerd, racistisch gezin komt. Die helemaal ook afglijdt, maar in de logica van het gezin.
Haar vader was ook politiek actief,
ja,
geloof ik.
Ja, was racist in Poperingen. En wat heel boeiend is, is dat je eigenlijk ziet dat in september 1944 wordt België bevrijd. Zij werkt op dat moment in Duitsland. Zij keert niet terug. Waarom zou ze ook terugkeren vanuit haar politieke kijk op de situatie? En zij gaat een maand later, in oktober, gaat zij naar het concentratiekamp. En als je haar hoort getuigen bij de interviews van Maurice de Wilde, dan zegt zij, ja, ik vond dat eigenlijk wel een keer spannend. Dat was iets avontuurlijks en zo. En ik hoorde die IS-narratieven. Waarom doe je dat? Mm-hmm. En dan heb je typologie, dat zijn de avonturiers. En dat was Marcelle Gombert. Mm-hmm. En achteraf legt zij dan uit ook van, ja, maar eigenlijk die gevangenen, dat waren mijn vrienden. Ik heb ik daar zorg proberen voor doen. Ik heb ik mijn brood gedeeld. Ja, dat was niet wat ik in het strafdossier las, natuurlijk. Ja. Hè, waarvoor ze veroordeeld is. En voor mij was dat heel erg van belang om het kwaadaardige potentieel, een van de gezichten van het kwaad, ook op een Vlaams meisje uit Poperingen te gaan betrekken.
Hele normale mensen kunnen beestachtige dingen doen. In elk van ons zit een duivel, zou je kunnen zeggen. Je bekritiseert Rutger Bregman, zijn betoog over de deugdzaamheid van de mens. Hè. En ik ga jou even citeren en ik doe er een kleine onderbreking tussen. Mensen zijn niet intrinsiek slecht, mensen zijn niet intrinsiek goed, mensen zijn ook niet neutraal. Dat is spring ik een paar zinnen verder. Waarom zou het ene of het andere moeten zijn? Einde citaat. Kun je dat misschien nader uitleggen?
Ja, wel, ik apprecieer wat Rutger Bregman wou doen om een positief mensbeeld uit te dragen in moeilijke tijden. Dat apprecieer ik. De wijze waarop hij dat soms doet, is in bijvoorbeeld een aantal oer-psychologische experimenten, zoals het Stanford Prison Experiment of het Electroshock Experiment van Milgram, om daar dan ja, een methodologische fout uit te halen en dan het kind, het badwater, het hele badhuis en de hele badkamer weg te gooien. En dan denk je, ja, maar zo werkt wetenschap niet. Ja. Hè? En dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk omdat je natuurlijk wilt bewijzen dat mensen deugdzaam zijn, of de meeste mensen deugdzaam zijn. En ik denk, ja, dat klopt niet. Ik bedoel, je kan... het is een potentialiteit in mijn ogen. Mensen kunnen heel deugdzaam en heel destructief gedrag stellen. En dat complexe samenspel van factoren en actoren, hè, die netwerken, die denkkaders, die dynamieken en die processen die mensen ondergaan, die kunnen dat in de ene of in de andere richting. Ook doorheen de tijd. Hè. Mensen hebben soms echt ook deelgenomen aan geweldsmachinerie. En dan op het einde, op een bepaald moment, mensen beginnen redden. Hè. Laat mij toe, Schindler's List kennen we allemaal. Schindler's List, de man Oscar Schindler is iemand die helemaal mee in een economische logica in het nationaal socialisme gedaan heeft. En op het einde van een oorlog zijn kar gekeerd en heeft effectief ook mensen gered. Maar dat is nog iets anders natuurlijk dan ook Poolse verzetsmensen die vanaf dag één zich vrijwillig hebben laten opsluiten in het kamp om te beschrijven wat daar gebeurt. En dus je voelt ook die dingen veranderen doorheen de tijd. In het begin draag je bij aan zulke culturen en systemen die voor geweld veroorzaken. En op het einde draag je eigenlijk bij aan de redding van mensen. Ja, dat toont dat de complexiteit.
Maar ik moet heel kort vragen, want kijk, de man naast mij, Floris van den Berg, die wacht al van het zien van een actiefilm. Hè. Zodra er geweld is, jij kan niet, maar je kan niet tegen geweld. Jij had echt, zit er zelfs een duivel in hem?
Ja, maar bij duivel denk je nu natuurlijk onmiddellijk aan de uitvoerders. Hè. Ik krijg heel vaak de vraag op het einde van een lezing, meneer, zou jij dan ook kampbewaker in Auschwitz kunnen zijn? En dan zeg ik heel eerlijk, nee, ik zou in Berlijn werken. Dat is wat ik doe. Ik ben een organisator. Ik ben een die beslissingen neemt, die tracht mijn kabinettendingen te regelen voor de samenleving. Dat zijn ook vormen van daderschap. Ja. Als je ingenieur bent van Topf & Zoon, die heel veel industriële machinerie gebouwd, waaronder 2% van hun producten zijn crematieovens. En je wil de beste oven van de wereld bouwen en je gaat meermaals naar Auschwitz om die te optimaliseren, dan heb je fundamenteel bijgedragen, ben je medeplichtig. Ja. Maar die man zegt gewoon, maar ik ben een ingenieur en ik bouw gewoon de beste oven. Dus ik zie dat meer in jouw richting.
Ik was bang dat hij jouw richting een soort van vurenrol ging dragen, maar dit valt er nog mee.
Ondersteunende dienst.
Pak van mijn hart. Nog een andere schrijver die ook positief is, ik zit even vast met de draden, is Steven Pinker met zijn idee, zit een beetje in de lijn van Rutger Bregman, die zegt, als je naar de geschiedenis kijkt, dan gaat het eigenlijk steeds beter. En dan iets heel tegenintuïtiefs, zelfs als je naar de 20e eeuw kijkt, met alle oorlogen, dus inclusief de Holocaust erbij, als je zomaar ver genoeg uitkomt, is het eigenlijk zo'n eeuw, want het gaat eigenlijk steeds beter, want er worden steeds minder mensen vermoord. Wat kan je met dat perspectief?
Ja, wel, ten dele volg ik dat. Hè. Als criminoloog ga je natuurlijk wel de impact van de komst van de nazistaat, die een rechtsstaat wordt, ja, dan voel je natuurlijk, dat heeft een enorme reductie op geweldsfenomenen gehad. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er tot op vandaag nog altijd gigantische erupties van geweld kunnen zijn. Als je kijkt naar de Holocaust, maar de hele cascade van genocides die we gehad hebben, het terroristisch geweld. Je ziet ook dat we een beetje aan het weggegaan zijn van de klassieke oorlogen naar ook asymmetrische vormen van geweld, waaronder het terrorisme dat we zien vandaag. Dus ja, dat geweld is niet weg. Hè. En dus de vraag is dan natuurlijk van, als we inderdaad een positieve evolutie al gemaakt hebben, omwille van ook die rechtsstaat en zo verder, ja, hoe komt het er dan in dat we toch nog zo slecht in staat zijn om die erupties van die verschillende geweldsepisodes tegen te gaan. Je ziet dat vandaag ook. Hè. Als je kijkt naar Oekraïne, als je kijkt naar Israël-Gaza, dan voel je, je weet heel veel, we kunnen verdomd veel dingen beschrijven, maar op het moment reageren, in 1943 wist men, niet de gemiddelde burger, maar zeker in hoge rangen, bijna in detail wat er gebeurt. Dat men zich dat niet goed kon verbeelden, dat was één zaak. Maar dat is heel gelijkaardig met vandaag. Vandaag weten we ook wat er gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom naar kunnen handelen. En dat is toch, denk ik, een menselijke plicht om te gaan kijken van al die kennis. Hoe gaan we dat op vlak van preventie? Wil bijvoorbeeld zeggen, als je nu 100 jaar collectief geweld uit het verleden bestudeert, de mensen die de switch naar de toekomst maken, dat zijn de mensen die boeken over klimaatoorlogen op dit moment aan het schrijven zijn. Ja. Want dit zit eraan te komen. Dat is toch de plicht die je hebt om die opgedane kennis te vertalen naar de toekomst.
Ik heb een vraag ook over de... Je bent expert op het gebied van holocaust en genocide. Er is veel om te doen over die term genocide. Of je die ook op moderne dingen kan gebruiken of niet. Hoe zie jij dat als, ja, als historicus? Moet je die term alleen maar voor deze specifieke situatie doen? Of ja, zoals die nu wordt die op Gaza geplakt. Is dat terecht? Ja. Of hoe kijk je daar tegenaan?
Wel, je hebt een voor- en een nadeel. Je hebt een geëikte VN-definitie van wat een genocide is. Bijvoorbeeld voor terrorisme bestaat dat niet. Bij terrorisme, men heeft daar pogingen toe gedaan, maar er is geen geëikte definitie, er zijn talloze definities. En dat maakt natuurlijk dat ja, een bepaald ooit politiek compromis geweest is. Dit definiëren wij op basis van die ingrediënten, die handelingen. Er moet een intentie aangetoond worden. Dus je hebt een juridische definitie. De oorsprong van dat woord was veel breder. Raphaël Lemkin sprak zelfs over culturele genocide en ging daarin veel breder gaan. Maar dat maakt wel dat je natuurlijk een soort juridisch instrumentarium hebt. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar de Balkanoorlogen, dan zie je dat daar verschillende vormen van geweld zijn. Je ziet etnische zuivering, je ziet verkrachting als oorlogswapen, je ziet oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en zo. Al die diversiteit van geweldsfenomenen zie je daar. We weten dat Srebrenica een duidelijk genocidale erkende casus is door het internationaal strafhof voor Joegoslavië. Heeft gezegd, ja, wat hier gebeurt is een genocidaal proces op basis van de gegevens die we nu hebben. Wat je vandaag altijd ziet, is als er geweldpleging, gruwelpraktijken worden getoond in Butsja, in Oekraïne,
ja,
dan zie ik evident president Zelensky zeggen van, kijk, wat hier gebeurt is een genocide. En dat is natuurlijk omdat een genocide de misdaad der misdaden is en dat dat eigenlijk met een verantwoordelijkheid komt om te beschermen. Dus ja, de ultieme misdaad die je kan plegen. Dus op een politiek, communicatief niveau ga je heel vaak en snel die term soms gaan horen om te gaan zeggen wat er gebeurd is, haast onbeschrijfelijk, het is een genocide. Is dat een genocide geweest in Butsja? Ik weet dat niet. Ik kan dat niet aantonen, ik kan dat ook niet bewijzen, volgens de VN-definitie. En dat is dezelfde problematiek vandaag in Gaza. Ik zie dat daar vandaag, 7 oktober, terreur wordt gepleegd door Hamas. Gigantische impact op die samenleving moet hebben, ook gezien het collectief trauma natuurlijk dat aanwezig is in het licht van de Holocaust. En dan als tegenreactie zie je daar ook allerlei geweldsfenomenen. Dat kent ook diezelfde diversiteit. Er zijn casussen, denk ik, waar hij zegt van dit lijkt heel erg op etnische zuivering. Dit lijkt heel erg op verkrachting als oorlogswapen. Dit lijkt heel erg op misschien zelfs een genocidaal proces in een bepaald gebied. Wat het juist is, dat gaan helaas historici en juristen later bepalen. Maar wat mij altijd zo, ja, een beetje een absurde discussie blijkt, is: moet je alleen maar interveneren of oproepen om het geweld te stoppen als iets een genocide is? Is etnische zuivering dan niet voldoende? Is industriële massamoord, al kan je de genocidale intentie niet bewijzen, is dat niet voldoende om het geweld te stoppen? Dus dat is de absurditeit ook van die term. Het is de ultieme term. En mocht het niet allemaal genocidaal geweld zijn, dan is het precies minder erg. Dat is een logica die ik niet begrijp.
Wat je hiermee raakt is ook een beetje de bystander effect. Hè? Daar ga je in je boek uitgebreid op in. Waarom is dat relevant voor situaties van ernstig geweld zoals de Holocaust?
Ja, wel, je merkt natuurlijk dat heel veel geweldsfenomenen, hè, dat gaat men gaan analyseren. Wat doen de daders? Hoe glijden die dadergroepen af? Wat gaat de victimologie gaan bestuderen binnen de slachtoffergroepen? Maar natuurlijk heb je daar een derde en eigenlijk zelfs een vierde groep naast. Hè. Je hebt omstaanders, mensen die niet dader of slachtoffer betrokken zijn, maar wel in de zijkant staan. Er is een heel befaamde quote van Hitler die op een bepaald moment zegt van, ja, goh, wie herinnert zich nog de Armeense genocide? Mm-hmm. Heel goed bewust van hoe reageert die internationale gemeenschap. Die internationale gemeenschap in 1938 in Evian-les-Bains bespreekt het Joodse vluchtelingenprobleem, want vele Joden willen Duitsland ontvluchten natuurlijk. En die zeggen eigenlijk van, ja, het is gruwelijk wat er gebeurt, zou niet mogen, we veroordelen het, maar die Joodse vluchtelingen, ze moeten nu wel allemaal niet naar hier komen. Mm-hmm. Ja, dat is toch een ander volk en dat gaat toch een bedreiging voor onze welvaart zijn. Narratieven die we heel erg herkennen, ook vandaag. En dan ga je eigenlijk gaan zien dat dat een stuk ook mee in de psychologie van de daders mee inrolt. Want wat zeggen die daders dan? Aha, jij moet ook de Joden van Europa niet hebben. Mm-hmm. Goed, dan zullen wij het Joodse probleem van Europa wel oplossen.
Ja.
En dan voel je heel duidelijk, het niet reageren is ook een heel beïnvloedende factor in die geweldsfenomenen. Dus
ja,
iets benoemen, trachten een politieke druk te veroorzaken om geweldsfenomenen daarop te interveneren, dat zijn cruciale stappen. En dat zien we heel vaak, dat we daar heel slecht in zijn. En dat dat natuurlijk leidt tot oneindig veel geweld.
Floris.
Ik heb een wat andere vraag en misschien ook een moeilijke vraag. Kijk, je besteedt heel veel aandacht aan geweld wat wij in de wereld aandoen. En je waarschuwt ook voor de klimaatoorlog, heb je al gezegd. Maar een van de dingen die... Dat is ook de vraag... Ja, ik haper een beetje, want het is een moeilijke vraag. Er wordt soms ook gesproken over de dierenholocaust. Hè. Er is een boek ook, heet Eternal Treblinka van Patterson. Dus er zijn mensen, en de eerste mensen die dat deden, die vergelijking met de holocaust maken, waren overlevenden van de holocaust zelf. Maar ja, als je het hebt over het kwaad in elk van ons, en er zijn mensen die het vergelijken met de dierenindustrie, met de holocaust, zijn we dan niet allemaal dierennaties?
Ja.
Ja, sorry, een moeilijke vraag, maar...
Ja, het is een moeilijke vraag, maar ik wil er één ding uitlichten.
Ja.
Een van de grote problemen dat ik vandaag bijvoorbeeld zie, en dat is globaal, hoe gaan we om met de geschiedenissen van collectief geweld?
Ja.
Ik heb lang in een museum gewerkt dat daar dat verhaal, dat Belgische narratief van de Holocaust tracht te verhalen natuurlijk. En dan ga je eigenlijk gaan zien dat voor veel mensen de kennis over die geweldsfenomenen soms op het symbolische blijft vastzitten. Waar heb ik dat voor het eerst? Was bij mij echt wel zo'n shock. Midden in de coronapandemie zie ik op een bepaald moment op een van de vele filmpjes waar we zaten allemaal op die sociale media te surfen dan, 4-5 Nederlandse mensen in een kamp plunje aan met een Jodenster, een antivaccinatiester op. En die mensen die verhaalden in de camera, zo moet Anna Frank haar gevoeld hebben. En dan dacht ik op dat moment van, ja, oké, in mijn ogen totaal misplaatst, maar die mensen die zijn vermoedelijk naar het Anna Frankhuis geweest in Amsterdam. Die zijn misschien naar Westerbork geweest. Die hebben misschien holocaustboeken gelezen. En dus op een of andere manier heeft men dit als een soort symbool, maar ook gereduceerd tot een symbool, om dan nu hun, in heel de coronamaatregelen miserie, eigenlijk hun narratief, hun positiekracht bij te zetten. En daar heb ik wel een probleem mee. Want in essentie is het niet door iets te zeggen van ja, maar dat is zoals Hitler of dat zijn nazi's of ja, dat legt niets uit. Dan ga je eigenlijk stijlformules, symbolen gaan gebruiken om aan de overkant het absolute kwaad te gaan tonen. Wat volgens mij wel van belang is, is niet zozeer de symbolen gaan gebruiken, maar de onderliggende processen. En het zou volgens mij heel waardevol zijn om te gaan kijken hoe gaan wij om met onze medemensen en welke geweldsfenomenen en welke processen zijn daaronder liggend. En welke processen herken je bijvoorbeeld naar dierenleed? Dat is heel waardevol. Het is veel waardevoller om dan te begrijpen wat zich voltrekt dan te gaan roepen, dit is de dierenholocaust. Dan denk je van, ja, dat zijn weer die symbolen. Dat verklaart eigenlijk niet wat daaronder ligt. Hè. Dus daar zou ik die mensen aanraden van stop met die taal te gebruiken, want meestal maak je ook holocaust-overlevenden daar niet blij mee met zulke vergelijkingen. Mm-hmm. Maar eigenlijk help je ook de mens niet, omdat je ook die mens niet helpt begrijpen wat er zich manifesteert op dit moment.
Oké, maar dat is interessant. En dit is denk ik ook wat jouw vraag eigenlijk wel interessant maakt. Dus je zou je kunnen afvragen, speelt hetzelfde niet voor het gebruik van de term genocide? Voor conflicten, of dat nou terecht is of niet. Zeg
ja,
maar. Ja,
absoluut. Ja. En dat is ook een symbool geworden. Hè? Ja. En ja, het is natuurlijk ook een soort poging om een complexe realiteit bevattelijk te maken. Hè? Als je iets niet kan benoemen, als je geen juiste taal daarvoor hebt. Hè? Ik kijkt naar bepaalde mensen die heel rijkelijke taal voor een bepaald fenomeen hebben, omdat dat fenomeen heel erg belangrijk is in die gemeenschap, ja, dan moet je eigenlijk ook in de menselijke gemeenschap een rijke taal hebben om die geweldsfenomenen te kunnen beschrijven. Want een massamoord is iets anders dan een genocide, is iets anders dan terrorisme, is iets anders dan staatsterrorisme. Mm-hmm. Ja, je hebt daar een taal en terminologie nodig, maar die moet ons helpen om de onderliggende mechanismen te begrijpen. Niet om dat symbolisch te gaan toedekken. Dat is een heel erg belangrijk gegeven.
Tot slot, we zijn eigenlijk nagenoeg door onze tijd heen, maar ga je deze nog vragen als slotvraag? Dus met de opmerking, alsjeblieft, blijf binnen het kwartier of zo, in je beantwoording. Aan het einde van je laatste reguliere hoofdstuk, er komt nog een epiloog, hè, komt erna, maar aan het einde van je laatste reguliere hoofdstuk ga je uitgebreid Catherine Sanderson aan. En zij schreef Why We Act, Turning Bystanders into Moral Rebels.
Ja.
Ze schetst daarin 10 dingen die je kunt doen om te handelen. Ik ga je nu over horen, nee. maar jij roept aan het einde van dat laatste hoofdstuk van je, want je gaat daar heel uitgebreid op in, roep je de lezer, en dan zeg je ja, de lezer, de gewone burger, hè, zoals u en ik, op om kleine daden van verzet te plegen tegen de hedendaagse problemen die het kwaad representeren. In hoeverre ben je optimistisch gestemd dat dat gebeurt of gaat gebeuren?
Oh, dat gebeurt altijd. Trump 1, en ik hoop dat bij Trump 1 blijft, aan de macht komt, dan voel je dat daar ook allerlei kleine vormen van verzet waren.
Maar voor de duidelijkheid, die man die schoot, dat is geen kleine daad van verzet.
Nee. Voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Roep jezelf op tot geweld, dan kom je de problemen. Maar kleine daden van verzet zijn een systeem begrijpen. Bijvoorbeeld hoe een bureaucratie een stuk de verantwoordelijkheidsgevoelens doet verdwijnen. Mm-hmm. Hè? Want ja, ik heb alleen maar een lijst samengesteld. Ja, maar jouw lijst is wel gebruikt om een hele cascade te gaan organiseren.
Ik heb alleen maar die overgeïngeneerd. Ja, voilà,
ik heb alleen maar dat gedaan.
Ja.
Ja, je moet leren zelf nadenken waartoe je keuzes bijdragen in die fenomenen natuurlijk. En dat wil zeggen dat die mechanismen, zoals bijvoorbeeld groepsdruk, groepsconformiteit, zijn allemaal zaken die we kennen. Mm-hmm. Wat doen wij in onze samenleving? Wij organiseren gevangenissen. Je hebt die nodig. Je moet mensen opsluiten, hè, die iets stouts gedaan hebben. Maar naast die gevangenissen heb je ook controleinstanties om te gaan kijken. Mensen die je een buitengewone machtspositie over anderen hebt gegeven, om te gaan kijken of dat proces goed loopt. Als je dat niet doet, krijg je Guantanamo-achtige en Abu Ghraib-achtige situaties, of Stanford Prison-achtige situaties, zoals in het labo-experiment. Dus je organiseert je daarop. Dat wil bijvoorbeeld zeggen, als je in een administratie werkt en je voelt van, ja, hoe kan dat gebruikt worden? Hè? Bijvoorbeeld, als je nu artificiële intelligentie zou willen gaan inzetten om allerhande data te gaan, ja, waar kan dit afglijden?
Mm-hmm. Ja.
Ik doe wel iets, maar waartoe zou mijn bij... Dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. En dan heeft Sanderson het enorme verdienste, omdat zij zoveel onderzoek samengebundeld heeft in dat boek over omstaande gedrag, dat ze met 10 heel eenvoudige zaken afkomt waar je iets mee kan doen.
Mm-hmm.
Als je overmand wordt door groepsdynamiek en de druk om te confirmeren, bring a friend.
Mm-hmm.
Zoek één iemand in de groep die op zijn minst toch aan twijfelen is zoals jou. Mm-hmm. Een gehele nieuwe situatie ontstaat dan. En dus aan de hand van decennia aan onderzoek kan je kleine hulpmiddelen gaan doen om niet het slachtoffer te zijn van die dynamieken die we zo goed kennen. En soms moet je op organiseren, zoals controlecomité's. Soms moet je het ook zelf beseffen. Van, maar ik voel mij overmand. Wat kan ik doen? Ah ja, juist, die kleine stappen. En ook andere mensen uitnodigen om dat te doen.
Ja.
En dat zijn soms kleine zaken, maar als je dan ook de geschiedenis bekijkt, heeft dat ook soms een wereld van verschil gemaakt in de oorlogssituaties die we kennen. En dan denk ik van, ja, dat kan je ten alle tijde toepassen. Vandaag doe je dat om haatspraak tegen te gaan op straat.
Mm-hmm.
Ik hoop dat we het niet moeten doen om veel eigen geweld tegen te gaan op straat. Maar het zijn wel dezelfde mechanismen die onderliggend zijn.
Christophe Busch, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je bijdrage. Floris van den Berg, jou ook dankjewel voor je scherpe vragen. U als publiek, dankjewel voor hier te zijn, voor ons aan te horen. Johan Braakman, dankjewel. Fantastische host weer, eens te meer. En tot slot, niet in de minste plaats, u als kijker en luisteraar van deze podcast thuis, in de auto, tijdens het hardlopen of misschien wel in de sauna of zo. Ik heb geen idee. Nogmaals, dank u wel voor het kijken en voor het luisteren. Steun ons door ons te volgen. Klik ook op like en abonneer. En we zien u graag bij de volgende podcast weer terug.